We willen met elkaar de Bijbel openen bij 1 Samuel hoofdstuk 13 en daar begin ik te lezen vanaf vers 1. Saul nu was 1 jaar aan de regering geweest. Toen hij 2 jaar over Israël geregeerd had, koos Saul 3000 man uit Israël, waarvan er 2000 waren bij Saul te Mikmas en op het gebergte van Bethel en 1000 bij Jonathan te Gibea in Benjamin. Maar de rest van het volk liet hij weggaan, ieder naar zijn tent. Jonathan nu versloeg de bezetting van de Filistijnen die te Geba lag. Dit vernamen de Filistijnen. En tezelfde tijd liet Saul in het gehele land op de horen blazen, want hij dacht, de Hebreeën moeten het vernemen. Zo hoorde geheel Israël de boodschap, Saul heeft de bezetting van de Filistijnen verslagen en zodoende is Israël bij de Filistijnen in een kwade reuk gekomen. Toen werd het volk opgeroepen om Saul te volgen naar Gilgal. De Filistijnen nu hadden zich verzameld om tegen Israël te strijden, 3000 wagens, 6000 ruiters en voetvolk, even talrijk als het zand aan de oever van de zee. Ze trokken op en legerden zich te Mikmas, oostelijk van Bet Aven. Toen de mannen van Israël zagen dat ze in het nauw kwamen, dat het volk bedreigd werd, verborg het volk zich in de spelonken, spleten, rotsen, grotten en putten. Ook gingen Hebreeën over de Jordaan naar het land van Gad en Gilead, terwijl Saul nog te Gilgal was en al het volk bevend in zijn gevolg bleef. Hij wachtte 7 dagen tot de tijd die Samuel had bepaald. Maar toen Samuel niet naar Gilgal kwam, begon het volk van hem weg te lopen. Daarom zei Saul, breng mij het brandoffer en de vredeoffers, en hij offerde het brandoffer. Nauwelijks was hij gereed met het offeren van het brandoffer, of zie, daar kwam Samuel. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Toen zei Samuel, wat hebt u gedaan? Saul antwoordde, dat ik zag dat het volk van mij wegliep en u niet op de afgesproken tijd kwam, terwijl de Filistijnen te Mikmas verzameld waren, dacht ik, nu zullen de Filistijnen op mij afkomen te Gilgal en ik heb de gunst van de Heere nog niet gezocht. Toen heb ik mij verstout en heb het brandoffer geofferd. Samuel zei tot Saul, je hebt dwaas gehandeld. Je hebt niet in acht genomen het gebod van de Heere uw God dat hij u geboden heeft. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor altijd bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. De Heere heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart en de Heere heeft hem tot vorst over zijn volk aangesteld, omdat u niet in acht genomen hebt wat de Heere u geboden had. Daarna stond Samuel op en ging van Gilgal naar Gibea in Benjamin. Maar Saul monsterde het volk dat zich bij hem bevond, ongeveer 6000 man. Saul nu en zijn zoon Jonathan en het volk dat zich bij hen bevond, lagen te Geba in Benjamin, terwijl de Filistijnen zich gelegerd hadden te Mikmas. En er trokken plunderaars uit de legerplaats van de Filistijnen in 3 afdelingen. De ene afdeling sloeg de weg in naar Ofra, naar het gebied Sual. De tweede sloeg de weg in naar Bet-Goron. En de derde sloeg de weg in naar de streek die uitziet over het dal van Seboim in de richting van de woestijn. Een smid was er niet te vinden in het gehele land van Israël, want de Filistijnen hadden gezegd, de Hebreeën mogen zich geen zwaarden of speren maken. Dus moesten alle Israëlieten naar de Filistijnen gaan om ieder zijn zeis, zijn ploegschaar, zijn bijl of zijn sikkel te laten scherpen. De prijs nu was 2/3 sikkel voor de zeisen en de ploegscharen en 1/3 sikkel voor de hakken en de bijlen en voor het vastzetten van de prikkels, zodat er op de dag van de strijd zwaard nog speer gevonden werd bij al het volk dat bij Saul en Jonathan was. Maar bij Saul en zijn zoon Jonathan werden zij wel gevonden. En een wachtpost van de Filistijnen was uitgetrokken naar de bergpas van Mikmas. Wachten. Dat is nou typisch zo'n eigenschap waar heel veel mensen het moeilijk mee hebben. Als we in een restaurant iets te lang moeten wachten op het eten. Als we aan de late kant zijn en we staan te wachten op de trein. als we na een examen of na een sollicitatie op een reactie wachten. Als een geliefde in het ziekenhuis is beland en er erg slecht aan toe is, de noodoperatie kan elk ogenblik gedaan zijn en je wacht op nieuws. Wachten kan lastig zijn, soms erg vervelend, soms kan het je compleet opvreten van binnen. Maar goed, soms is dat wel gewoon datgene wat we moeten doen. Dat was ook de opdracht die Saul had meegekregen kort nadat hij in het geheim koning was gezalfd. Niemand in Israël wist nog dat hij koning zou worden. Het was iets tussen hem en Samuel en God. En wachten hoorde bij de allereerste echte opdracht die hij van Samuel kreeg. In 1 Samuel 10 vers 8, daar zegt Samuel tegen Saul: "U zult u voor mij uit naar Gilgal begeven en zie, ik zal tot u komen om brandoffers te offeren en vredeoffers te slachten. 7 dagen zult u wachten totdat ik bij u kom en u te kennen geef wat u doen zult." Gilgal is voor de Israëlieten een belangrijke historische plaats, een gedenkplaats voor het nageslacht, een plek waarin een grote kring 12 opgerichte stenen staan, allemaal afkomstig uit de Jordaan, om het nageslacht telkens weer aan Gods machtige daden te herinneren. In Jozua 4, vers 22 tot 24, daar lezen we: "Op het droge is Israël hier door de Jordaan getrokken, omdat de Heere uw God de wateren van de Jordaan voor u heeft doen opdrogen, totdat u erdoor getrokken waart. Zoals de Heere uw God gedaan heeft met de Schelfzee, die hij voor ons heeft doen opdrogen, totdat wij erdoor getrokken waren, opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand des Heeren sterk is en zij de Heere uw God al de dagen zouden vrezen." Hier in Gilgal hadden de Israëlieten zo'n 200 jaar terug hun allereerste nederzetting, toen ze na een lange tocht door de woestijn eindelijk aankwamen in het land dat God hen had beloofd. Het was hun allereerste stukje grondgebied. Als het ware zetten ze hier voor het eerst voet aan wal. Met Gods hulp kregen ze eindelijk eerherstel van een lange periode van onderdrukking en slavernij in Egypte. En daarom kreeg die plaats ook de naam Gilgal, wat betekent: de smaad is afgewenteld. Gilgal was het allereerste bewijs dat God zijn beloften nakomt. Gilgal was ook de plaats waar Saul opnieuw tot koning werd uitgeroepen ten overstaan van heel het volk, nadat hij zich had bewezen in de oorlog tegen de Ammonieten. Opnieuw, want eigenlijk was hij al gezalfd als koning. Het volk had hem al als koning erkend. Maar op deze plek kreeg hij opnieuw hun zegen. Het volk stond volledig achter hem. En dat gebeurde niet toevallig in Gilgal, omdat ze daar toevallig waren of zo. Nee, het volk moest er speciaal voor naar Gilgal reizen. Dus het was echt een bijzondere plaats. En in 1 Samuel 13, het gedeelte van deze morgen, is Gilgal dus de plaats waar het leger van Saul zich bevond in slagorde tegenover de Filistijnen. In vers 3 lezen we: "Jonathan nu versloeg de bezetting van de Filistijnen die te Geba lag, en dit vernamen de Filistijnen. Tezelfde tijd liet Saul in het gehele land op de horen blazen, want hij dacht: de Hebreeën moeten het vernemen. En zo hoorde geheel Israël de boodschap: Saul heeft de bezetting van de Filistijnen verslagen. En zodoende is Israël bij de Filistijnen in een kwade reuk gekomen." Toen werd het volk opgeroepen om Saul te volgen naar Gilgal. De Filistijnen nu hadden zich verzameld om tegen Israël te strijden. 3000 wagens, 6000 ruiters en voetvolk even talrijk als het zand aan de oever van de zee. Ze trokken op en legerden zich te Mikmas, oostelijk van Bet Awen. Aanvankelijk waren de Filistijnen nog dieper het land ingetrokken. Ze hadden het stadje Geba bezet, maar Jonathan, de zoon van Saul, had de stad bevrijd. de Filistijnen een gevoelige slag uitgedeeld en teruggedrongen tot bij Mikmas. En Saul had daarom zijn mannen opgeroepen om hem te volgen naar Gilgal. En nu staan de legers tegenover elkaar op deze historische, deze belangrijke, deze strategische plek. De plek waar God hen gezegend heeft en hun schande van de slavernij heeft weggenomen. Als de mannen van Israël even achterom kijken, dan zien ze vlakbij een grote ruïne. De ruïne van de stad Jericho. Als ze goed kijken, dan zien ze nog de resten van die enorme, dikke muren die de stad beschermden en de huizen die daar bovenop gebouwd waren. Dit was de eerste stad die viel toen het volk Israël destijds het land binnentrok. Maar deze stad was niet gevallen door een sterk of machtig leger met zware stormrammen of zo. Nee, de stad was gevallen nadat het hele volk 7 dagen lang om de stad heen was getrokken. En op de 7e dag zelfs 7 keer. En daarna begon het volk te juichen alsof de overwinning al behaald was. En op dat moment stortte de stad ineen doordat God zelf zijn macht liet zien. Op deze historische plek, die hen zoveel te vertellen heeft, staat het leger van Israël tegenover het leger van de Filistijnen. En aan koning Saul is de opdracht gegeven, 7 dagen zult u wachten totdat ik bij u kom en u te kennen geef wat u doen zult. Saul had zelf ook al wonderlijke dingen van God gezien, dus hij wist heel goed wat God doen kon. Maar ja, wachten, dat is misschien wel het allermoeilijkste in deze situatie. 7 dagen wachten terwijl de vijand zo vreselijk aan het dreigen is en het volk steeds verder in het nauw komt. Je moet wel stalen zenuwen hebben om zo lang te wachten. Of je moet je mensen opnieuw voorhouden dat God de situatie in zijn hand heeft. Kijk naar al die opgerichte stenen. Kijk naar die verwoeste stad Jericho. Kijk naar wat God kan doen. Let op, ook in de komende dagen gaat God grote dingen doen. Heb nog even geduld. Wacht op God. Wacht op Samuel. Hij kan elk ogenblik komen. Saul heeft nog het ene, nog het andere. Geen stalen zenuwen, geen vertrouwen op God. En steeds meer mannen beginnen van hem weg te lopen. En het lukt Saul niet om zijn schaapjes bij elkaar te houden. In vers 8 van 1 Samuel 13, daar lezen we: hij wachtte 7 dagen tot de tijd die Samuel had bepaald. Maar toen Samuel niet naar Gilgal kwam, begon het volk van hem weg te lopen. En daarom zei Saul: breng mij het brandoffer en de vredeoffers. En hij offerde het brandoffer. Nauwelijks was hij gereed met het offeren van het brandoffer of zie, daar kwam Samuel. En Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Toen zei Samuel: wat heb je gedaan? En Saul antwoordde: dat ik zag dat het volk van mij wegliep en u niet op de afgesproken tijd kwam, terwijl de Filistijnen te Mikmas verzameld waren, dacht ik, nu zullen de Filistijnen op mij afkomen te Gilgal. En ik heb de gunst van de Heere nog niet gezocht. Toen heb ik mij verstout en heb het brandoffer geofferd. Samuel zei tot Saul: je hebt dwaas gehandeld. Je hebt niet in acht genomen het gebod van de Heere, uw God, dat hij u geboden heeft. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor altijd bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. Nou zeg, is dat nou eerlijk? Moest Saul nu zo gestraft worden omdat hij niet kon wachten? Misschien heb je een beetje dat gevoel. Maar toch, Saul had beter moeten weten. Als koning van het volk van God, op deze historische plaats, die op zich al zo'n beeld is van Gods macht en majesteit, en waar God zelf hem tot koning heeft gezalfd en zelf deze opdracht heeft gegeven. Hoe liep het verhaal eigenlijk af? Samuel was weer vertrokken en God had iemand anders uitgezocht om koning te worden van Israël, een man naar Gods hart. En nu? Nu stonden die twee legers tegenover elkaar en God liet niets meer van zich horen. In vers 37 van 1 Samuel 14, daar lezen we, Saul vroeg aan God, zal ik de Filistijnen achterna trekken? Zult u hen in de macht van Israël geven? Maar op die dag antwoordde hij hem niet. Wat bikkelhard voor een man die zo slecht het goede weet te kiezen. Die zo hard de goede raad van God nodig heeft. God antwoordt niet. God laat niets van zich horen. En daar staat hij dan, de gezalfde des Heren, de koning van Israël. Wat moet hij nu doen? Eigenlijk was het de zoon van Saul, Jonathan, die uiteindelijk het initiatief nam. Hij versloeg samen met zijn wapendrager een wachtpost van de Filistijnen. En de Filistijnen raakten daardoor zo in verwarring dat ze in paniek op de vlucht sloegen. En Israël erachteraan en het leger van de Filistijnen werd verslagen. Nou ja, de strijd werd in het voordeel van Israël beslist. Dat is misschien beter gezegd, want het was geen klaterende overwinning. Want het leger van Israël was al totaal uitgeput nog voordat het aan de strijd begon. Saul had zijn mannen bevolen niets meer te eten tot na de strijd tegen de Filistijnen. Ook alweer zo'n impulsieve actie van Saul. Het leek heel vroom, vasten tot de strijd gestreden is. En het was ook een soort pressiemiddel, maar niet echt handig natuurlijk. En uitgerekend Jonathan had zich, zonder het te weten, aan deze regel bezondigd. Hij had onderweg ergens honing ontdekt en zich daar eens flink aan te goed gedaan. Ook hij was, evenals alle mannen, uitgeput en moe. Hij had behoefte aan versterking. En dat moest hij met de dood bekopen. Tenminste, als het volk het niet voor hem had opgenomen en zich tegen deze doodstraf had verzet. Per slot van rekening had Jonathan het leger de overwinning bezorgd. Wel bijzonder overigens als je bedenkt dat er geen zwaard of speer aanwezig was in het hele leger. Daar hadden de Filistijnen al eerder voor gezorgd, door alle smeden uit het land uit te roeien. Dus het was maar een heel zwak leger, maar dat terzijde. Maar dan, als we iets verder lezen in 1 Samuel 15, dan krijg ik de indruk dat Saul een soort tweede kans krijgt. Je hebt het de vorige keer fout gedaan. God heeft al een ander uitgekozen om het volk te leiden, maar misschien is er nog iets aan te doen om de schade te beperken. In 1 Samuel 15, de eerste drie versen, daar lezen we het volgende. Samuel zei tot Saul, mij heeft de Heere gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. Nu dan, luister naar de woorden van de Heere. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan, hoe hij zich hem in de weg heeft gesteld toen het uit Egypte trok. Ga nu heen, versla Amalek, sla al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel. Om heel eerlijk te zijn, ik weet ook niet goed de raad met deze verzen. Oh, ik twijfel er niet aan hoor. Wat Amalek heeft gedaan gaat elke beschrijving te buiten. Het was werkelijk te gruwelijk voor woorden. Ze waren een plunderend, moordend, roofzuchtig en een niets ontzien volk. Sluw en buitengewoon wreed. Maar het is al een tijdje geleden dat we iets van die Amalekieten gehoord hebben. En moet je daar nu dit volk nog voor straffen? En dan de manier waarop. Als wij al tegen een land of tegen een rebellerende groep zouden moeten vechten, zouden we toch proberen zo min mogelijk slachtoffers te maken en zeker geen onschuldige burgers of kinderen. Daar bestaan bij ons zelfs internationale verdragen voor. We zouden hooguit enkele strategische doelen vernietigen, een wapendepot of een luchtvloot of iets dergelijks. Ja, zo denk ik er ook wel over. Maar dat is in dit verhaal wel iets anders. Werkelijk alles en iedereen moet eraan geloven. Ga heen, versla Amalek, sla al wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel. Nou, dan moet het wel heel erg met hen gesteld zijn geweest. Ja, omgekeerd zal het in elk geval niet anders zijn geweest. Als de Amalekieten de kans hadden gekregen, dan hadden ze ongetwijfeld iedereen uitgemoord of er slaven van gemaakt. En alles van hun gading hadden ze meegenomen of vernietigd. Zo waren ze wel. Ja, het is opnieuw een moeilijke opdracht voor Saul. Misschien nog wel moeilijker als die vorige opdracht in Gilgal tegenover de Filistijnen. Wachten. Vandaag staat Saul voor de loodzware opdracht om de Amalekieten te verslaan. En hoe hij dat doet, dat lezen we in vers 7 van 1 Samuel 15. Saul versloeg Amalek van Gavila af tot in de nabijheid van Sur, dat ten oosten van Egypte ligt. Agag, de koning van Amalek, greep hij levend. Maar het gehele volk sloeg hij met de ban door de scherpte des zwaards. Saul echter en het volk spaarden Agag en het beste van het kleinvee en van de runderen, ook het naastbeste, verder de lammeren, kortom alles wat waardevol was. Dat wilden ze niet met de ban slaan. Maar al het vee dat waardeloos was en ondeugdelijk, sloegen zij met de ban. Zie je waar het fout gaat? Hij houdt toch iets achter. Koning Agag, die gaan we toch niet doden? Die man is een boel los geld waard. En al die schapen en runderen en de lammeren, zoveel waardevols. Saul kan het niet over zijn hart krijgen. Nee, hij kan het niet. In de vorige geschiedenis, bij Gilgal tegenover de Filistijnen, had God al tegen Saul gezegd: je hebt dwaas gehandeld. Je hebt niet in acht genomen het gebod van de Heere uw God dat hij u geboden heeft. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor altijd bevestigd hebben. Maar nu zal uw koningschap niet bestendig zijn. Maar het leek erop dat hij tegenover deze Amalekieten toch een tweede kans kreeg. Of tenminste, dat hij de schade van zijn straf binnen de perken kon houden. Uitstel van de straf, verzachtende omstandigheden of iets dergelijks, als hij dit keer wel zou doen wat God van hem verlangde. Maar na vandaag, na de strijd met de Amalekieten, gaat er definitief een streep door de carrière van Saul. Samuel zegt tegen hem in 1 Samuel 15 vers 17... Bent u niet, hoewel u klein was in uw eigen oog, geworden tot een hoofd van de stammen van Israël? En heeft de Heere u niet gezalfd tot koning over Israël? De Heere had u uitgezonden met de opdracht: ga heen, versla die boosdoeners, de Amalekieten, met de ban. Strijd tegen hen totdat u hen hebt uitgeroeid. Waarom hebt u dan niet naar de Heere geluisterd, maar hebt u zich op de buit geworpen en hebt gedaan wat kwaad is in de ogen des Heeren? Toen zei Saul tot Samuel: ik heb wel naar de Heere geluisterd. Ik ben de weg gegaan waarop de Heere mij zond. En ik heb Agag, de koning van Amalek, meegebracht, maar Amalek zelf heb ik met de ban geslagen. Maar het volk nam van de buit, kleinvee en runderen, het beste van het gebannene, om de Heere, uw God, offers te brengen in Gilgal. Maar Samuel zei: heeft de Heere evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers, als naar het horen, naar des Heeren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. Goh, jammer hè, hij was zo goed begonnen. Maar hij heeft zijn kansen verspeeld. Het spel is uit. Samuel zei tegen Saul: omdat je het woord des Heeren verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat u niet langer koning zult zijn. Saul zei tegen Samuel: ik heb gezondigd, want ik heb het bevel des Heeren, uw opdracht, overtreden. Maar ik vreesde het volk en ik heb naar hen geluisterd. Nu dan, vergeef toch mijn zonde, keer met mij terug, dan zal ik mij voor de Heere neerbuigen. Maar Samuel zei tot Saul, ik zal niet met u terugkeren, want u hebt het woord van de Heere verworpen. Daarom heeft de Heere u verworpen, dat u geen koning meer over Israël zult zijn. Toen Samuel zich omkeerde en wilde weggaan, greep Saul de slip van zijn mantel, maar deze scheurde af. Daarop zei Samuel tot hem, de Heere heeft heden het koningschap over Israël van u afgescheurd en heeft het gegeven aan uw naaste die beter is dan u. Ook liegt de onveranderlijke Israëls niet en hij kent geen berouw, want hij is geen mens dat hij berouw zou hebben. Maar Saul zei, ik heb gezondigd, bewijs mij nu toch eer in tegenwoordigheid van de oudsten van mijn volk en van Israël. Keer toch met mij terug, dan wil ik mij voor de Heere, uw God, neerbuigen. Hierop keerde Samuel terug achter Saul en Saul boog zich neer voor de Heere. Toen zei Samuel, breng Agag, de koning van Amalek, bij mij. Welgemoed ging Agag naar hem toe, want hij zei, voorwaar, de bitterheid van de dood is geweken. Maar Samuel zei, zoals uw zwaard vrouwen kinderloos maakte, zo zal onder de vrouwen uw moeder kinderloos worden. Daarop hieuw Samuel Agag aan stukken voor het aangezicht des Heren te Gilgal. Samuel begaf zich naar Rama, maar Saul ging naar zijn huis, naar Gibea Sauls. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood, maar Samuel droeg leed over Saul. En de Heere had berouw dat hij Saul tot koning over Israël had aangesteld. Ik moet er niet aan denken dat het mij zou overkomen, dat God mij geen nieuwe kans meer geeft. Ja, en ook wij zullen de gevolgen moeten dragen van onze verkeerde keuzes, een verkeerde opmerking, financieel wanbeleid, overspel, om maar wat te noemen. Ja, dit soort dingen kan ons lang blijven achtervolgen, misschien wel de rest van ons leven. En ook wij kunnen God teleurstellen. Maar is er dan helemaal geen weg meer terug? Kunnen ook wij onze kansen voorgoed verspelen? Ik weet dat Jezus is gekomen met de opdracht om juist daar iets aan te doen. En de sleutel daarvoor ligt verborgen in zijn vreselijke dood en zijn onvoorstelbare opstanding. Toen heeft Jezus de last van onze schouders afgenomen. 2 Korintiërs 5 vers 21 zegt, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dus, jawel, bij God krijg je nieuwe kansen in overvloed, zelfs al zijn de gevolgen van ons handelen misschien nog heel lang voelbaar. Maar we moeten wel steeds goed over onze keuzes blijven nadenken. En je keuzes maak je het best samen met God. Bij God krijg je nieuwe kansen in overvloed. Vader, ik dank u dat u ons steeds weer nieuwe kansen geeft. Kansen in overvloed om opnieuw met u op weg te zijn. Vader, maar we beseffen ook dat onze keuzes in ons leven niet altijd even goed zijn en dat onze keuzes soms gevolgen kunnen hebben en dat we verantwoording moeten dragen voor de keuzes die we maken, voor de fouten die we maken, ook al is dat niet altijd plezierig. Vader, en toch, ondanks dat, mogen we ook weten dat er bij u voortdurend genade is. Dat u voortdurend diezelfde God van liefde, van genade, van rechtvaardigheid bent. En dat u, door uw Zoon Jezus Christus, ons een nieuwe kans geeft. Nieuwe wegen, nieuwe hoop, nieuw perspectief. Dank u wel. En nu willen we ook, als we in de komende week onze keuzes maken, bidden dat u ons helpt om onze keuzes te maken, niet alleen, maar dat te doen samen met u. Opdat u geëerd wordt in ons leven. En opdat u de eerste plaats krijgt, want die verdient u zo. En daar zijn we u dankbaar voor. We zijn blij dat we daarin u mogen kennen als onze God, de levende God, die ons de weg wil wijzen, die ons stap voor stap wil helpen. Die ons ook wil helpen bij het maken van keuzes. Die ons wil helpen om onze weg te kiezen. Zegen ons ook in de komende week. We vragen dat in Jezus' naam. Amen.